Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen van de 122e psalm, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. En wat er verder volgt in vers 1 van psalm 122. Schriftlezing voor deze morgen is uit het boek van de Psalmen, psalm 51, nadat wij eerst geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van het vijfde vers van psalm 25. Loutere goedheid, liefdekoorden, waarheid, zijn des Heren paan hun, die zijn verbond en woorden als hun schatten gadeslaan. Wij luisteren dus eerst naar Gods wet, zingen van psalm 25, het vijfde vers En daarna komt de schriftlezing voor deze morgen tot ons vanuit Psalm 51.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu Psalm 51. Een psalm van David voor de opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen nadat hij tot Bathseba was ingegaan: Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Duik mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mijn wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonden en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uw heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij God mijns heils, zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandoffers hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan bij Psalm 51, vers 3 tot en met 6. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmorgen. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u. U alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Tot zover onze tekst. In onze voorbeden van deze morgen willen we denken aan zuster Aldeliesten, die een ongeluk overkwam en in het IJsseland ziekenhuis moest worden opgenomen, bij wie ook een schedelbasisfractuur werd vastgesteld. Toch mocht ze inmiddels alweer thuiskomen. En we willen haar aan de Heere opdragen. Ook haar dochter Esmeralda, die bij dat ongeluk aanwezig was. We doen voorbeden voor Andries en Willemijn Boeren, nu er enige zorg is over het kindje dat ze verwachten. We denken aan onze broeder Den Hartog, die voor onderzoek in het ziekenhuis is geweest. Zuster Vermeulen mocht de staaroperatie ondergaan. En we denken ook aan zuster Vlasveld, die weer mocht thuiskomen uit Rijkenhoven. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuldvergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Dat heeft uw knecht David mogen ervaren. Ook toen hij u aanriep en voor u neerboog met de woorden die de tekst van om deze morgen vormen. En we bidden van u of u ons dat gebed ook wil leren. Voor het eerst of bij vernieuwing en bij verdieping. Zou u het woord van vanmorgen, Heere, willen zegenen voor onze jonge mensen, voor de kinderen, voor de ouderen. En geeft u dat alles wat kan hinderen bij het luisteren wordt weggenomen. Dat we ongestoord mogen luisteren naar dat woord dat toch uw woord is. En dat toch verdiend is door een leidende zaligmaker. Geef ons dan eerbied, Heere. En geef ons ook dat we een besef mogen hebben van uw hoge majesteit. En ook van uw langmoedigheid. Dat u nog met uw woord tot ons komt. Wij hebben het ook in de achterliggende week zo verzondigd. Wij kunnen voor uw heilige ogen niet bestaan. En als wij zien, Heere, op ons hart, die bron van alle wanbedrijven. En als wij in ogenschouw nemen wat er uit dat hart voortkomt. O, dan moeten wij ons voor u wegschamen. Dan kunnen wij voor u niet bestaan. Geeft u dat dat niet maar een beschouwing zal zijn, maar dat dat echte beleving mag zijn van ons hart. Heere, wil u met ons zijn, zoals we hier vanmorgen zijn samengekomen. Maar we denken ook aan de zieken. En dan bidden we u allereerst wel voor Elzelien Alderliste, die zo'n aangrijpend ongeluk overkwam. Ze moest in het ziekenhuis worden opgenomen. En er werd een schedelbasisfractuur geconstateerd. Heere, wat is dat een roepstem van u? Wilt u die roepstem ook heiligen? En toch, door uw goedheid, hebt u haar ook alweer naar huis laten terugkeren. We zeggen uw naam daar dank voor, dat u haar hebt willen sparen. En dat u haar tot hiertoe hebt willen brengen. En nu dragen we haar hartelijk aan u op met het gebed of u verder herstel wil geven. Of u haar ook het geduld wil geven om rust te nemen. Als dat voor een moeder in een gezin niet gemakkelijk is, maar wilt u ook dat schenken. En boven alles wilt u geven dat deze weg geheiligd en gezegend mag worden in geestelijk opzicht. Voor haar man, voor de kinderen. We dragen heel bijzonder ook Esmeralda aan u op, die bij dat ongeluk aanwezig was. Voor wie het toch ook zo'n grote schrik was toen ze zag wat er met haar moeder gebeurde. Maar Heere, laat ook haar hart maar vervuld mogen zijn met verwondering dat u haar moeder nog wilde sparen en ook Esmeralda zelf. En wilt u haar geven dat ze ook al haar zorgen voor u in het gebed mag uitspreken. Wilt u zo voor alle kinderen in de gemeente zorgen, Heere? Ze kunnen in deze grote wereld zoveel dingen meemaken die zo'n diepe indruk maken op een kinderhart. Maar wilt u ze geven dat ze boven alles ook een besef mogen ontvangen van wie u bent? En dat ze u in hun jonge jaren mogen zoeken? Heere, we dragen aan u op, Andries en Willemijn, nu er zorgen zijn over het kindje dat ze verwachten, wilt u geven dat alles mag meevallen. En wilt u uw bewarende handen over Willemijn als moeder en het kindje uitbreiden. En boven alles wilt u ook geven wat nodig is voor de ziel van ons ongeboren kind. Daar mogen we u ook voor de geboorte al om bidden, Heere. Laat dat ook mogen gebeuren door ouders die een kind mogen verwachten. We bidden u voor onze oude broeder den Hartog, die voor onderzoek naar het ziekenhuis moest, nog in afwachting is van de uitslag. Wil u hem gedenken en wil u geven dat het mag meevallen? Wees met zijn vrouw, die toch ook heel zwak is. Wilt u hen beiden sterken en helpen en in de levensavond geven dat het lichten mag bij u vandaan? Ook als ze zo zondag in zondag uit met ons meeluisteren, Heere, zou u ze willen opzoeken in uitzicht en zou u het woord aan hun hart willen toepassen. Gedenk hen zo in alle dingen. Heere, we bidden u voor Onze zuster Vermeulen van Wijngaarden, die de staaroperatie mocht ondergaan. U hebt haar door willen helpen. Past ons om uw naam daarvoor te erkennen. Gedenk haar ook in het verdere. Geef u haar alles wat nodig is naar lichaam en boven alles naar ziel. We dragen ook aan u op onze oude zuster Vlasveld, die na verschillende weken voor revalidatie in Rijkenhoven te hebben verkeerd weer mocht thuiskomen. U hebt haar op haar hoge leeftijd weer thuis willen brengen. En dat is geen vanzelfsprekendheid, het was wel het verlangen van haar hart. En geeft u haar dankbaarheid ten opzichte van u, dat u haar ook tot hiertoe hebt willen leiden. Maar Heere, geeft u haar dan toch ook dat ze uw genade mag ontvangen. Want ze is oud, op hoge leeftijd gekomen. En dan geldt toch heel bijzonder wat eigenlijk ook voor ons allen geldt. Dat er maar één schrede is tussen ons en tussen de dood. En Heere, wil u haar dan toch geven dat ze niet zal nalaten haar hand en haar oog op te heffen naar omhoog. En wilt u zelf, Heere, dat gebed van David, dat wij deze morgen overdenken, ook in haar hart afdrukken. Wat zou dat een zegen zijn, Heer, als dat nou ook vanmorgen, wanneer ze weer kan meeluisteren met de prediking, eens de vrucht mocht zijn. Wilt u dat ook aan ons allen schenken, Heer, want dat hebben we alle zo nodig. We hebben dat niet verdiend en wij kunnen het ook niet maken. Nathan moet in de prediking van deze morgen ook op een bepaald moment toch naar huis. En wij moeten met u overblijven zoals David met u overbleef, Heere. Als het nog nooit gebeurd is. Als het nog altijd iets was van andere mensen bij ons. En we nog nooit apart geweest zijn met u de Heere. Heere, wil u het dan toch anders maken? Zalig worden is een persoonlijke zaak. Het is ook nog mogelijk bij u vandaan. Het is nog het heden der genade. Nog nodigt u, nog roept u, nog wijst u die ene weg aan. Nog belooft u dat een iegelijk die in de Zoon gelooft het leven heeft. Nog spoort u ons aan en beveelt u ons bekering en geloof. Heere, wil u geven dat het ons eens op de knieën mag brengen. Als we er zo gezapig onder zouden kunnen blijven. Als we zo kunnen voortleven. Heere, wil u ons dan te sterk worden? Wil u het eens anders maken? Dat kan een dienaar van morgen ook niet. Onze handen reiken zover niet, Heere. Wij staan ook als dienaar van het woord machteloos als het gaat om de bekering van zondaren. Als een mens bekeert, dan zal het ook geen enkele vrucht voor de eeuwigheid opleveren. Maar Heere, onze ogen zijn op u geslagen. Zou u het willen doen tot eer van uw naam, tot zaligheid van onze ziel en wil dan uw kinderen ook gedenken, hen verootmoedigende genade schenken en gebedsonderwijs geven, maar laat er ook een woord voor ons allebei zijn, ook voor hen die van verre staan, die niet naderbij durven komen, die met de wereld niet meer verder kunnen en toch ondervinden dat de wereld leeft in hun hart. Die trek voelen naar u de Heere en tegelijk moeten beleiden dat er zoveel verborgen en onbekend is. Die ook maar niet naderbij durven komen, Heere. Mag het woord van vanmorgen, toegepast door uw geest, eens vervrijmoedigen. En dat tot ere van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van onze ziel. Uit genade om het bloed van Christus. Amen. Psalm 51, het eerste en het tweede vers willen we gaan zingen. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En het tweede, want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. 1 en 2 van Psalm 51. Er zijn 3 collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 86, het derde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Willen we zingen na het amen van de prediking. 86 vers 3. Geliefde gemeente, hoe is het bij u, bij mij, als we een paar preken over David gehoord hebben? Bent u beter dan David of slechter? Ik vraag niet of wij hetzelfde gedaan zouden hebben als David, daar gaat het niet over. Misschien dat de zonde waarmee David verleid werd wel geen enkele kracht op u uitoefent, of niet meer omdat u oud geworden bent, maar bent u beter dan David of leerde u met David neerknielen? In dit gebed, wat we zojuist gezongen hebben, gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Als dat nog nooit echt van harte is gebeurd, dan is het zo nodig dat we dat gebed met ons hart gaan leren bidden. En mogen de Heere dan de prediking van vanmorgen daartoe zegenen. En als het wel gebeurd is, wat is dat gebed dan ook een gebed dat een kind van God toch nooit zal verleren en nooit achter zich zal laten. Het gebed om Gods genade. Daar willen we met de hulp van de Heere bij stilstaan. Davids gebed om Gods genade. Drie gedachten. Allereerst de God op wie hij pleit. Want David zegt in vers 3, zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Wat betekent dat precies? Dat hij dat erbij zegt, naar uw goede tierenheid. En aan het slot van datzelfde vers, delg mijn overtreding uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. De God op wie hij pleit, dat is het eerste. In de tweede plaats, de schuld die hij beleidt. Dat is vers 5 en vers 6. Ik ken mijn overtredingen, mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen. Opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. En tenslotte de genade die hem bevrijdt. Want David vraagt om uitdelging van zijn overtreding, om wassing van zijn ongerechtigheid en om reiniging van zijn zonde in vers 3 en 4. Davids gebed om Gods genade, allereerst de God op wie hij pleit, in de tweede plaats de schuld die hij beleidt en tenslotte de genade die hem bevrijdt. Vorige keer hebben wij gehoord, gemeente, hoe de Heere die verschrikkelijke periode van stilzwijgen die er in het leven van David gekomen was, is gaan doorbreken. Meer dan 9 maanden heeft David, als het erop aankwam, tegenover God gezwegen over zijn zonde. En u weet wel, dat betekent niet dat David toen niet heeft gebeden, Heere, wil u mij mijn zonde vergeven, dat zal hij best gedaan hebben, maar de echte ware schuldbelijdenis ontbrak. En toen heeft de Heere die periode doorbroken door zijn knecht Nathan naar David toe te zenden. En Nathan moest de zonde van David gaan aanwijzen. En hij deed dat, we hebben dat vorige week overdacht, zo dat hij aan de ene kant het verschrikkelijke van de zonde liet zien. In dat gedeelte wat we wel noemen de gelijkenis van Nathan. Die casus die hij hem voorlegde, dat rechtsgeval, die gelijkenis van die rijke man en die arme man. En daarna heeft Nathan de zonde heel persoonlijk en heel concreet bij David aangewezen en het gezegd: gij zijt die man. En bovendien, en dat was van belang vorige keer, heeft David toen ook te horen gekregen uit de mond van Nathan dat zijn zonde zonde was. Ja, natuurlijk, ook wel tegenover Uria, vreselijk. En ook tegenover Bathsheba, en ook tegenover zijn eigen gezin, maar toch boven alles zonde tegen God. Tegen die God die zo goed geweest was voor David. Die David allerlei dingen had gegeven, die hem had gezegend. Die langmoedig was geweest, die God die bovendien rechtvaardig is. Die God die heilig is, die God wiens ogen alle dingen zien. Nathan heeft de zonde van David geplaatst in het licht van God. En we mogen wel zeggen vanuit het geheel van Gods woord, de Heilige Geest heeft dat woord van Nathan aan Davids hart gelegd en toegepast. En toen is het in Davids hart gebroken. Maandenlang had hij hoge muren opgetrokken. Heeft hij zich achter die muren verborgen. Wilde hij niet eerlijk worden voor God, maar toen is het in Davids hart gebroken. Dan komt hij op zijn knieën, dan smelt die ijskorst om zijn hart en dan hoort u David zeggen: ik heb gezondigd tegen de Heere. Dat zijn maar twee woorden in het Hebreeuws. Maar het gaat niet om de hoeveelheid van woorden, het gaat erom of dat echt met het hart gezegd wordt. En David mocht het zeggen met zijn hart. En toen heeft Nathan nog iets mogen zeggen, want direct nadat David zijn zonde zo heeft beleden voor Gods aangezicht en ook voor zijn knecht Nathan, dan mag Nathan zeggen: de Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Gij zult de dood niet sterven. De Heere heeft ook uw zonde weggenomen. Dat is een belofte van vergeving. Een belofte die ook heel persoonlijk aan David geadresseerd was. Nathan heeft, om zo te zeggen, David aangekeken en hij heeft het gezegd: de Heere heeft, net zoals ik u aangewezen heb, David, en gezegd heb: gij zijt die man. Zo heeft de Heere uw zonde weggenomen. En als Nathan dan naar huis gaat, dan gaat David worstelen. Ja, zegt u, hij gaat worstelen om zijn kind. Dat ook. Dat kunnen we lezen in 2 Samuel 12. Ik laat dat vanmorgen helemaal rusten. Maar de uitleggers zijn het erover eens dat voordat David gaat worstelen om zijn kind, hij eerst gaat worstelen met het gebed dat we vanmorgen hebben gelezen als onze schriftlezing. Psalm 51 is het gebed dat David gebeden heeft nadat Nathan had gezegd: de Heere heeft uw zonde weggenomen, en nadat Nathan het paleis verlaten is. Dan gaat David worstelen om vergeving. U zegt: hoe kan dat? Hoe kan dat? David heeft toch gehoord uit Nathans mond: de Heere heeft uw zonde weggenomen. Hoe kan het dan dat David dan gaat worstelen? Is dat misschien ongeloof geweest? Dan moet u Psalm 51 nog maar eens lezen. En dan moet u al die woorden maar u op u in laten werken. En En nu is afvragen, is dat nu het ongeloof in deze psalm dat aan het woord is? Ik geloof dat er iets heel anders is, gemeente. Een van de Schotse verklaarders van psalm 51 zegt zo prachtig dat er tussen de belofte van vergeving, die had David mogen horen uit de mond van Nathan, de Heere heeft uw zonde van u weggenomen. Dat er tussen die belofte van vergeving en de troost van de vergeving, die David uiteindelijk proeven zou, waar hij in psalm 32 van zingen zou en van jubelen zou. Welgeluk zalig is de mens wiens zonde vergeven, wiens overtreding bedekt is. Maar dat er tussen die belofte en de troost van de vergeving een bepaalde ruimte ligt. Een bepaalde tijd ligt, een worsteling ligt, een gebed ligt. Dat is, zegt die oude Schotse verklaarder, vanwege Gods genade en vanwege Gods wijsheid. Want in de tussentijd laat de Heere de belijdenis van David verdiept worden. En laat hij het berouw over Davids zonde verdiept worden en rijpen. Dat ziet u ook in psalm 51. Daar krijgt die belijdenis die David aanvankelijk had uitgesproken, toen hij alleen maar zei, ik heb gezondigd tegen de Heere. Daar krijgt die belijdenis een heel verdiepte klank. Kijk, en daarom gaat Nathan ook naar huis. Dat is ook iets opmerkelijks. Nathan heeft het woord van de Heere in zijn ernst moeten voorhouden, in zijn veroordelende kracht moeten voorhouden. Als ik het zo zeg met een uitdrukking van de apostel Paulus, hij heeft de wet tot David moeten preken, hij heeft ook het evangelie mogen preken. Dat was heel kort. De wet heeft hij heel lang gepreekt. Ik zeg niet dat dat altijd moet, maar dat kan ook best wel eens, gemeente. Dat de wet wat langer gepreekt moet worden dan het evangelie. Zo ging bij Nathan wel. Nathan heeft de wet heel lang gepreekt. En het evangelie toch ook. Dat was heel kort. De Heere heeft uw zonde weggenomen. Maar daar zat dan ook ontzaggelijk veel in dat hele korte stukje. Dat was dan ook van een grote rijkdom en van een grote diepte. Maar als Nathan dat gedaan heeft, dan moet Nathan, om zo te zeggen, een stap terug doen. Dan moet Nathan naar huis. Dan moeten er daar in die paleiszaal maar twee overblijven. David en God. God en David. Want worstelen om genade is een persoonlijke zaak. Dat is ook iets wat al Gods knechten moeten leren. Als ze er misschien zo graag nog een poosje bij willen zitten. En als ze misschien wel zo graag, ja, nog eens wat meer eigenlijk, ik zou bijna zeggen, naar binnen willen duwen. In het hart willen brengen. Maar dat als het woord gebracht is, in eerlijkheid, ook in het Bijbelse evenwicht van wet en evangelie, dat dan een knecht van God een stapje terug moet doen. Dat betekent niet dat u in uw worsteling niet ook eens mag vragen en uw vragen mag stellen. Maar dat in de worsteling om genade waar het echt op aankomt, een mens en ook een dienaar van het woord u uiteindelijk niet helpen kan. Zijn woorden kunnen gebruikt worden, zeker. Maar dat is zoiets heel persoonlijks tussen de Heere en tussen u. Kent u die worsteling? Die worsteling om Gods genade. Die worsteling van onze tekst waarvan we lezen dat het één roep is om genade. Zo begint het gebed van David in onze tekst, vers 3. Zijt mij genadig, o God. Een van de uitleggers heeft gezegd, dat is eigenlijk het gebed van de tollenaar. Dat is het ook. O God, wees mij de zondaar genadig. Ja, en als David dan gaat bidden om genade, om vergeving van zijn grote, zware zonde, waar pleit hij dan op? Waar kan hij dan om vragen? Dan kan hij niet pleiten op iets van hemzelf. Dat doet hij niet. David zegt niet: Heere, denkt u er toch aan dat ik toen en toen de ark heb mogen brengen in Jeruzalem? En dat ik geijverd heb voor de eer van u daarin. David zegt niet: Heere, denkt u er toch aan dat ik op zeker moment 2 Samuel 9 heb gevraagd: is er nog iemand van het huis van Saul dat ik hem weldadigheid bewijs? En dat ik me toen heb ontfermd over Mefiboset. Dat waren op zich goede dingen van David, maar daar kan David niet op pleiten. Het is niet zo dat onze goede daden onze slechte daden kunnen compenseren. David heeft geen pleitgronden in zichzelf. David wijst ook niet op het feit dat hij tot koning gezalfd is, want met dat ambt, dat koningsambt en met wat voor ambt dan ook, kunnen wij ook voor God niet bestaan. David gaat pleiten op, en dat is onderwijs vanmorgen, en ik hoop en ik bid dat het onderwijs mag zijn voor u en voor jou allemaal. David gaat pleiten op wie God is. Dat is, gemeente, een moedgevend woord voor een mens die geen pleitgrond meer bij zichzelf overgehouden heeft. Als je nou moet zeggen: er is in mij geen enkele reden waarom de Heere me genadig zou kunnen zijn. Ik heb het allemaal bedorven. Ik heb het allemaal verzondigd. Maar nu gaat David pleiten op wie God is. Jongens, heb je dat al wel eens gedaan? Heb je dat al wel eens gedaan in je gebed? Dat je ging pleiten op wie God is. Of heb je nog nooit echt gebeden? Hebt u nog nooit echt gebeden? Waren het altijd maar wat woorden alleen? Of was het een worsteling, zoals David hier worstelt in deze psalm? Maar dan gaat hij pleiten op wie God is. En wat zegt hij dan? Ja, wat we lezen in vers 3. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. En aan het slot van dat vers, naar de grootheid van uw barmhartigheden. David zegt: Heere, u bent toch goede tieren? U bent toch vol van barmhartigheid? Hoe wist David dat? Iemand zegt misschien: had hij dat van de Heere gekregen in een tekst? Nou, dat is niet het eerste antwoord wat ik u zou willen geven op die vraag. Weet u hoe David dat wist? Dat was alom bekend in Israël. Dat was onder heel Israël bekend. Wie was God? Hoe had hij zich bekend gemaakt? Al bij de berg Sinaï, Exodus 34, 33 daar ongeveer. Toen heeft de Heer het gezegd dat hij barmhartig was en vol van goede tierenheid. Dat zijn barmhartigheden velen zijn. En daar gaat David op pleiten. Daar gaat hij niet uit redeneren. Dat is iets anders. Redeneren is, om zo te zeggen, ja, eigenlijk iets wat het gebed verdrijft. Kijk, dan had David gezegd: God is barmhartig en God is goede tieren, wel aan. Nee, dit levert een gebedsworsteling op in Davids leven. David gaat in het gebed worstelen en dan pleit hij vanuit zijn nood op de goede tierenheid en op de barmhartigheid van God. En dan zegt hij het: Heere, u bent toch barmhartig, u bent toch goede tieren. Psalm 25, milde handen vriendelijke ogen zijn bij u toch van eeuwigheid. En daarom, Heere, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Gemeente, hebt u leren pleiten in uw gebed op wie God is? Let u er even op dat aan het begin van de psalm David ook nog niet pleit op wie God voor hem geworden is. Dat vindt u elders in de psalmen wel. Daar zegt David bijvoorbeeld: Heere God, mijns heils. Daar ligt iets van gelovige toe-eigening in. Daar ligt in opgesloten: Heere, u bent de God van mijn heil, van mijn zaligheid geworden. En wilt u daarom horen? Kijk, en dat zou nog een uitdrukking kunnen zijn waarvan u zegt, waarvan u ook terecht moet zeggen wanneer u nog onbekeerd bent. Ja, maar dat gebed, dat is te hoog voor mij, daar kan ik niet bij. Ik durf dat niet te zeggen, God mijn heils. Maar nu gaat David niet pleiten op wie God voor hem geworden is, maar hij gaat pleiten op wie God is. Hoe hij zich bekend gemaakt heeft. Hoe hij zich ook bekend gemaakt heeft. God is ook rechtvaardig en ook heilig, zegt u. Ja, ook. Maar daar kon David hier niet op pleiten. David pleit op Gods barmhartigheden en op Gods goede tierenheid. Dat zijn van die hele diepe woorden. Gods goede tierenheid. Dat wil zeggen de ontferming en het mededogen waarmee de Heere eenzijdig bij hem vandaan neerziet op wat verloren is en op wat het niet verdiend heeft om aangezien te worden. Vanuit zijn trouw, vanuit zijn verbondstrouw. Dat ligt allemaal opgesloten in dat woord goede tierenheid. God buigt zich over wat zich bij hem vandaan gezondigd heeft, omdat hij de getrouwe is en blijft. Goede tierenheid. En barmhartigheid. U weet dat wellicht, het Hebreeuwse woord is hetzelfde woord als het woord voor de baarmoeder. Dat is een woord dat geeft blijk van Gods tere bewogenheid en liefde. Daar gaat David op pleiten. Gena, o God. Gena, hoor mijn gebed. Verschoon, spaar mij toch naar uw barmhartigheden. Ligt daar, gemeente, geen gebedsonderwijs in voor mensen onder ons die worsteling kennen? Dat u de Heere zult wijzen, dat jij de Heere zult wijzen op wie Hij is. In de tweede plaats, de schuld die Hij beleidt. Ja, want dat is zijn gebed ook. Een belijdenis van zijn zonde voor Gods aangezicht. Wat is dat? Wat is het belijden van zonde precies? Wel, laten we dat ook wat opdiepen vanuit onze tekst van morgen. En dan is het zo opvallend dat David verschillende woorden gebruikt voor zijn zonde. Het eerste woord dat hij gebruikt in vers 3, het midden, dat is overtreding. Dat betekent opstand, rebellie. Zo ziet David zich dus ook in het licht van dat woord van Nathan als een opstandeling tegen God. Zijn geboden overtreden. Een ander woord wat hij gebruikt. Vers 4. Ongerechtigheid. Dat betekent krom, verkeerd zijn. Dat heeft ook te maken met het hart waaruit al die zonde opborrelt en voortkomt. En dan in vers 4 het slot. Zonde. Het missen van het doel waartoe de Heere David had geschapen en ook waartoe de Heere David wederom geboren had laten worden. David heeft gezondigd, hij heeft zijn doel gemist in deze gang van zaken. Het heilige, het grote doel van de eer van God. En nu gaat David zijn zonde belijden. Wat voor zonde? Ja, dat zijn natuurlijk de zonden die hem aangewezen zijn. Dat was nodig. Dat zijn de zonden, en dat diepen we dan ook op vanuit onze tekst in vers 5. Dat zijn de zonden waarvan David zegt, ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Zo is het geworden in Davids leven. Die zonde die hij heel lang verzwegen heeft, weggedrukt heeft, verborgen heeft. Die zonde is door Nathan aangewezen. Die is door Gods geest op zijn hart gelegd. Door dat woord van Nathan heen. En op zijn hart gaan drukken. En het is een zonde die hem, zoals onze berijming het zegt, steeds voor ogen zweeft. Dat betekent hier, die hem aanklaagt. Die hem beschuldigt. Als David 's avonds of 's nachts op zijn bed ligt en hij kan niet slapen, dan ziet hij zichzelf weer als die man, die rijke man uit de gelijkenis van Nathan. En als hij 's ochtends aan tafel zit en de dag begint, dan beseft hij het weer, ik heb gezondigd tegen God. En als hij zo bezig is met zijn dagelijkse bezigheden en even verslapt zijn aandacht bij zijn werk, dan komt dat zo weer in zijn gedachten. Ik heb tegen een goeddoend God gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in zijn ogen. Mijn zonde is steeds voor mij. Die beschuldigende zonde, die aanklagende zonde. Er wordt hier niet bedoeld, dat is niet de betekenis van dit vers, dat David iedere keer weer die verleiding van de zonde eigenlijk weer op zich af voelde komen. Zo is het nu niet meer. Het is nu anders geworden, omdat God gesproken heeft in Davids leven, is het anders geworden. Daarom is zijn zonde nu een zonde die hem zwaar valt. Om het te zeggen met dat beeld uit de christenreis, het is een pak dat drukt op zijn rug. Het is een zonde die hem beschuldigt. Het is een zonde waarover hij zich schaamt tegenover de Here. Het is een zonde die hij niet langer verbergt, maar waarvan hij zegt in het begin van vers 5, ik ken mijn overtredingen. En dat betekent ook, ik erken ze. Dat betekent ook, ik gevoel ze. Ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Echte zondekennis, gemeente, drijft een mens altijd uit. Daar kunt u het aan weten. Of de Heere in uw en jouw leven zondekennis heeft gewerkt. Echte zondekennis is niet iets wat je gaat bespreken met andere mensen. Maar dat is iets wat je in de binnenkamer uitdrijft tot de Heere met een gebed om genade. Dat is wat we bij David zien. Als dat door de geest gewerkte ontbreekt, ja, dan kun je misschien wel met Kain roepen, mijn zonde is groter dan dat ze vergeven worden. Of dan kun je wel met Agab in het zwart gaan en zeggen, ja, ik heb gezondigd. Maar, en dat is de vraag die ik vanmorgen ook vanuit het woord van de Heere aan u, aan jouw hart moet leggen, is het in uw leven zo dat u ontdekt werd aan uw zonde? En wij zeggen, met een wat oudere uitdrukking, maar ik vind dat een mooie uitdrukking, trap en mate bepaalt God. De diepte daarvan bepaalt God. De een krijgt een diepere ontdekking aan zijn zonde dan de ander. Dat is bijbels. Maar heeft het uitgedreven tot het gebed en tot een worsteling om genade? Dat kunt u wel weten, gemeente. Als dat nog nooit gebeurd is, dan zeg ik het u vanmorgen in bewogenheid en in liefde, maar reken u geestelijk dan niet rijk. Dat kan niet. Als de ontdekking aan zonde ontbreekt in uw leven, dan kan er ook wanneer u tot uw verstand gekomen bent, we spreken niet over hele kleine jonge kinderen, over ernstig gehandicapte mensen, maar wanneer u tot uw verstand gekomen bent en uw geweten tot ontwikkeling gekomen is, ja, dan kan het toch niet dat u het ware geloof in een schuldovernemende Christus kent zonder ontdekking van deze dingen. Is het al gekomen tot die worsteling? Of moet u dan op uw knieën komen vanmorgen en zeggen, Heer, ook dat mis ik nog. Wil u het werken? Wil u het doen zoals u het deed door de prediking van Nathan in het leven van David? Maar wil u het ook doen in mijn leven? Want dat is wel nodig. En dan horen we David zeggen in vers 6, tegen u. U alleen heb ik gezondigd. Dan ziet u ook dat dat echt vrucht is van de prediking van Nathan. Want Nathan had de zonde aangewezen als zonde tegen God. En als dat woord kracht doet, dan komt David op zijn knieën. En ik heb het u al gezegd, maar nog één keer om die uitdrukking uit te leggen. David had vreselijk gezondigd tegen Uria. En tegen Bathseba, en tegen zijn gezin, en tegen zijn kinderen, en tegen zijn onderdanen, en tegen heel Gods kerk in die dagen. Maar het ergste is tegen God gezondigd. Tegen Gods wet gezondigd. Of zoals Nathan het zegt, Gods woord veracht. Tegen, dat geldt voor David toch ook, tegen het evangelie gezondigd. Tegen die beloften die de Heer ook door Nathan had laten bekendmaken gezondigd. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd. Dat betekent ook als nou alle mensen David zouden vergeven. En als nou alle gevolgen van de zonde werden doorgestreept. En zijn zonde geen enkel gevolg meer had. Dan bleef het toch een last die David niet meer kon dragen. Als nou alle mensen u zouden vergeven. En als de Heere nou alle gevolgen zou doorstrepen. Blijft het dan toch een last die u niet meer kan dragen. Tegen u, u alleen. En dan leest u hoe David aan het slot van onze tekst in vers 6 buigt en zegt, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Dat staat er toch wel moeilijk, zo staat het er in het Hebreeuws ook, dat is een goede vertaling. Maar het staat er toch heel moeilijk. Wat bedoelt David daar nu mee? Wel, misschien mogen we wel aanvullen voor dat woordje op dat ik beleid dit, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken. Heren, u hebt de zonde aangewezen in mijn leven en u hebt uw oordeel bekendgemaakt over de zonde. En in dat spreken moet ik u rechtvaardigen, moet ik u gelijk geven. Moet ik voor u buigen? Moet ik uw recht toevallen? En niet alleen uw spreken, maar ook, slot van vers 6, uw richten. Dat betekent uw oordelen, het voltrekken van het oordeel. Heren, uw straf op de zonde, hoe zwaar ook, hoe erg ook. Ik moet ervoor buigen, u bent rechtvaardig, Heren. David komt aan Gods kant terecht. Als u die uitdrukking nog even probeert u voor te stellen, hè, dan moet u in gedachten moet u dan proberen om u zo voor te stellen. Daar staat de Heere als rechter over de zonde en die moet de zonde straffen. En aan de andere kant daar sta ik, daar staat een zondaar. En wat doet een zondaar nu? Die probeert natuurlijk onder zijn straf uit te komen. En die vraagt om genade. En dat is op zich een Bijbels gebed. Maar weet u wat u nu mag zien in dit laatste vers, in vers 6, dat David als het ware door God getrokken wordt en echt aan Gods kant, aan de kant van Gods rechtvaardigheid terechtkomt, dat hij ook zo tegen de zonde gaat aanzien zoals God er tegenaan ziet. En dan wordt David het eens met het oordeel over de zonde. Dan gaat David buigen en zeggen, Heere, mijn zonde moet ook gestraft worden. Mijn zonde moet ook gestraft worden. En begrijpt u me goed, als een zondaar aan Gods kant staat, dan houdt hij niet op met vragen om genade. Want dat doet David in deze psalm heel duidelijk. Maar tegelijkertijd erkent hij dat het rechtvaardig zou zijn als God hem zou straffen. Dat is een belijdenis, gemeente. Hoe is het bij ons? Ik heb in de eerste gedachte gevraagd, hebben wij leren pleiten op wie God is? Maar in de tweede gedachte vraag ik, hebben wij leren pleiten? Hebben wij leren belijden wat onze schuld is? Kennen wij ook deze dingen? Zoals Augustinus toen hij op zijn sterfbed lag. De wanden van zijn sterfkamer behangen had met de 7 boetpsalmen. En een van de psalmen was deze psalm. Psalm 51. Kennen wij deze belijdenis van zonde? Als u hem niet kent, gemeente, zoek dan toch de Heere voor wat u nodig hebt. Zoek dan toch de Heere voor wat u ook in dit opzicht nodig hebt. Heere, leer mij het. Zoals u het David leerde. Zend Nathan naar me toe. Laat uw woord mij ook de schuld mogen aanwijzen in mijn leven en mij leren wie u bent. Ten slotte. En daar hoop ik de volgende keer dan met Gods hulp wel uitvoeriger nog bij stil te staan of op voor te gaan. Maar de genade die hem bevrijdt. Want er moet ook iets gebeuren. Dat is ook kenmerkend voor dit gebed. Het is een pleitend gebed. Het is een belijdend gebed. Maar met dat belijden en met dat pleiten is David er. Vergeeft u me de uitdrukking, maar is die er nog niet? Dan is zijn gebedsbedoeling nog niet bereikt. Het gaat David echt om iets in zijn gebed. Hij heeft echt iets nodig. Hij heeft heel duidelijk bepaalde vorm van genade nodig. Wat dan? Wel, die dingen die we gelezen hebben, vers 3. Delg mijn overtreding uit. Vers 4. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Dat is de genade die David niet missen kan. Dat is de genade die hem bevrijden zal. Dat is waar het hem om te doen is. En die prachtige uitdrukkingen, want dat zijn het allemaal. Zijn uitdrukkingen om ook nog even over na te denken. Delg mijn overtreding uit. Dat is deel van het wegschrappen van inkt uit een papyrusrol. In het Hebreeuws van het Oude Testament. Delg uit. Dat is het beeld van God die in zijn alwetendheid al onze zonden opschrijft. Mijn zonden. Uw zonden. Jouw zonden. Ook van de afgelopen week. Al onze zonden opschrijft in een schuldenregister. David die ziet als het ware zijn zonde daar staan in Gods schuldenregister. En dan zegt David: Heere, delg het uit, schrap het weg, al die inkt, al die beschuldigingen, al die schuld van mij. Heere, ik kan het niet, maar u kunt het wel. Wil u het uitdelgen, wil u het wegschrappen, zodat het niet meer gezien zal worden. Wil u de schuld wegnemen, zodat ze er niet meer is. En dan nog iets waar David om vraagt. Was mij wel van mijn ongerechtigheid. Daar staat, u kunt dat in de kanttekening ook lezen, daar staat eigenlijk: was mij grondig. Was mij keer op keer. Dat is het beeld van de voller in de tijd van de Bijbel. Een voller, dat was een wolwasser. En als zo'n wolwasser aan het werk ging, dat had David ook wel veel gezien, dan nam die zo'n stuk van wol wat gemaakt was en dan ging hij dat eerst spoelen. Maar dan ging hij dat vervolgens ook helemaal bewerken. Dan werd dat geslagen en dan werd dat gekneed en dan werd dat weer gespoeld en dan werd dat met de voeten nog getreden zelfs. En dat onderging allerlei behandelingen, dat werd door en door en door gereinigd, gewassen. Dus het was niet even een kwestie van, je hield het zo even in het water, je houdt het er weer uit en weer schoon. Maar dat was een heel grondige behandeling. Dat woord, dat gebruikt David als hij zegt, was mij wel. Heere, ik ben zo door en door onrein. Zou er misschien mensen in de kerk zijn of met ons meeluisteren voor wie dat de belijdenis is? Heere, ik ben zo door en door onrein. Voor wie dat de noodzaak geworden is in je leven. Dat je zegt, ik moet door en door en door gereinigd worden. Niet alleen maar even aan de oppervlakte, maar die zonde zit zo diep in me. En ik heb gezondigd niet alleen met mijn gedachten, maar ook met mijn wil en ook met mijn verlangens en ook met mijn lichaam en ook met al mijn krachten. En dat moet allemaal door en door gereinigd worden. En zodat juist niet de worsteling kunnen zijn van iemand die worstelt met de zonde tegen het zevende gebod, die een mens zo door en door en door kan verontreinigen. En dat u misschien wel belijden moet, Heere, ik heb tegen u gezondigd met mijn gedachten en met mijn verlangens en met mijn wil en met mijn lichaam. En alles is helemaal onrein geworden in mijn leven. En kan er ook niet van loskomen, die onreinheid zit zo diep in. Hoor eens wat David zegt. Was mij wel. Was mij door en door. Was mij grondig. Reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Reinigt u mijn gedachten. Reinigt u mijn wil. Reinigt u mijn lichaam. Reinigt u alles, mijn hart. Dat is het gebed. En als het als gebed van David is neergeschreven, dan is het ook mogelijk bij de Heere. Dan is het ook mogelijk bij de Heere. waar David hierom vraagt, zou dat kunnen? Gemeente, mag ik dan daar de prediking van vanmorgen op laten uitlopen? Dat kan nou alleen in die ene. In de Heer Jezus Christus. Die de zonde op zich heeft willen laden. Die een onreine en een uitgestotene is geworden. Die de toorn van God in alle opzichten op zich heeft voelen aankomen over de zonde. Die als een onreine uitgeworpen is uit de stad Jeruzalem en gebracht is naar Golgotha. Die daar als een vervloekte en als een verworpene heeft gehangen in het duister. Toen God op hem toornde. Maar in die Heer Jezus Christus. En vanuit hem is de reiniging mogelijk voor de grootste van de zondaren. Voor de meest onreine, voor iemand die het vanmorgen bidden moet. Heere, was mij wel. Was mij grondig. Was mij door en door. Kom, ga eens mee. Naar die kruisheuvel Golgotha. En zie daar eens hoe die soldaat met zijn speer de zijde van Christus zo ter hoogte van zijn hart doorboort. En hoe daar een stroom komt van water en van bloed. Van bloed en van water dat reinigt van alle zonden. En dat bloed is zo krachtig dat het een zondaar door en door en door kan reinigen. Dat het een zondaar wel kan wassen. Dat het je gedachten kan reinigen. Dat het je wil kan reinigen en kan vernieuwen. Dat het je genegenheden en verlangens kan reinigen. Dat het je lichaam kan reinigen, je hart kan reinigen, ja... alles kan reinigen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Zou u dat bloed van Christus dan niet inroepen over uw verzondigde leven? Mag ik dat? Vraagt iemand. Kom, kijk eens naar David. Kijk eens naar die worstelende David. Die had het in alle opzichten erg gemaakt. En misschien dat u het wel moest zeggen na de vraag aan de inleiding van de preek. Ik ben nog slechter dan David, ik ben niet beter dan hem. Maar zulke worden nu nog genodigd om neer te knielen. En om dit gebed met David te bidden, was mij wel. Onreinen wordt vanmorgen nog die ene bron van reiniging aangewezen. Hoe zult u de troost van die reiniging vinden? Want u krijgt vanuit het evangelie en vanuit de evangelie prediking een recht om tot hem uit te gaan. Met uw onreinheid, met uw schuld. Zo slecht en zo onwaardig als u bent, u ontvangt in de evangelieprediking een recht om tot hem uit te gaan. Rechteloos in uzelf, niets om op te pleiten. Maar de evangelieprediking roept het u toe, een iegelijk, die in deze gekruisigde Christus gelooft. Een iegelijk. Die in deze gekruisigde Christus gelooft. En wie tot de bron, de reinigende bron van zijn bloed, de toevlucht neemt. Maar hoe ontvang ik de troost? Zegt iemand. In de worsteling, gemeente. Ik zou me zeker niet in alle opzichten gelijk willen stellen met Nathan. Maar Nathan doet vanmorgen ook een stap terug. Het evangelie is gepreekt. De zonde is aangewezen. Het enige middel tot reiniging van de zonde. Echt genoeg. Echt genoeg. Al zou dit de laatste preek van uw leven zijn. En uw naam zou aanstaande zondag, of jouw naam zou aanstaande zondag worden voorgelezen, dan hebt u het evangelie van genade in Christus gehoord en het was genoeg. Maar hoe, gemeente, mag die vraag tenslotte op uw hart binden, hoe laat ik u achter? Als Nathan, met alle verschillen, maar als Nathan straks naar huis gaat en u naar huis gaat, ik naar huis ga, wij allemaal, blijven we als een David over. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, mag dat het gebed van ons hart zijn. Heilig uw woord. En geef ons die plaats waar David kwam. Breng u ons vanmiddag weer samen onder de klanken van uw woord. Vergeef het zondige, zegen het uwe. En dat om Christus wil en zegen ook de zondagsschool. Om Jezus wil, amen. Psalm 86, het achtste vers is onze slotzang. Het achtste vers van Psalm 86. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig in gena, die ons behoedt. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.